Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Stijl. Ondernemerspanel.
Een MKB-bank naar Brits model moet financiering voor het MKB makkelijker maken, maar is het eigenlijk wel nodig? En een familieruzie in de bedrijfstop bij een groot bedrijf uit Genemuiden. Hoe voorkom je zakelijke ruzie bij een familiebedrijf? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant en van All Day Nuts. En Alinda Wit, oprichter, eigenaar van Love Every Nederland. Fijn dat jullie er zijn.
Dank je.
Dank jullie wel.
Met uiteraard ook aandacht voor jullie eigen nieuws. Monique, wat is dat?
Ja, ik had eigenlijk twee nieuwsberichten. Het eerste is dat we natuurlijk allemaal nog kampen met eigenlijk alle factoren in de economie die ingewikkeld zijn. Te weinig grondstoffen, te dure grondstoffen, te dure transporten, inflatie, tekort personeel.
Dat is een hele
en ook nog een oorlog. Ja, dus dat is nog steeds het hot topic voor alle ondernemers en ook voor ons. Maar ik wilde ook nog wat positiefs brengen. En vanochtend kreeg ik foto's vanuit Vietnam. Daar was een beurs en daar staat ons hele team, ons Vietnamese team, waar dan ook de spanbanden gemaakt worden. Staan ze daar met oranje Nederlandse shirtjes aan. En dat maakte mij wel weer super trots.
Heb je dan meteen het idee dat je er eigenlijk naartoe moet?
Eigenlijk wel. Nou, we konden er niet naartoe. Ik ben zelf ruim twee jaar niet geweest in Vietnam. Vanaf 15 maart zijn de grenzen weer open voor ons. En komende weekend gaat een van mijn collega's weer richting Vietnam, eindelijk.
We hoeven niet al die problemen die je daarvoor opzomde te behandelen, maar het is nogal wat, hè? Oorlog, ja, inflatie, grondstoffenschaarste, containertransporten, vervoer dat aanzienlijk duurder is geworden. Ja. Dat raakt ons allemaal. Zei jij net nog glimlachend, maar wat zijn dan de gevolgen voor je bedrijf?
Nou, de gevolgen zijn heel groot. En dat is voor iedereen natuurlijk. Het grootste gevolg is dat alle prijzen gaan stijgen. Ook in de winkels. Dus wij gaan allemaal meer betalen voor alle producten. En dat merk je nu misschien nog niet per vandaag. Maar dat gaat de komende maanden natuurlijk wel spelen. Ja, en als we dan ook nog de salarissen gaan verhogen, dan gaan we totaal naar een mega-inflatie. En dat creëren we ook allemaal zelf. Dus
tenzij jij zegt, ik kan wel wat van mijn marge afsnoepen, ik ga het niet helemaal doorrekenen.
Nou, was het maar waar. We hebben net 2 jaar corona achter de rug. Dus die marges zijn nou natuurlijk ook allemaal verdampt. Dus daar heeft iedereen last van. En het zijn prijsstijgingen, als je naar 2 jaar geleden rekent, van meer dan 60%. Hè? Dus als je dat uit je marge kon halen, dan had je natuurlijk wel een waanzinnig verdienmodel. Maar dat heeft natuurlijk ook niemand.
Alinda, jouw nieuws van vandaag.
Nou, ik vond het een interessante week. Het is eigenlijk best wel veel onderwerpen die ik had kunnen brengen. Elon Musk, Twitter, het verhaal dat die PIN-betalingen blijft toenemen. Wat best wel interessant is gezien wat we net ook zeiden. Maar wat ik eigenlijk wilde bespreken was wat een goede vriendin van mij mij vanochtend vertelde toen ik met haar koffie dronk. Zij is CFO van een bedrijfsonderdeel van Van Oort, een Nederlands familiebedrijf. En zij vertelde over de nieuwe sleephopperzuiger. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar een heel gigantisch groot schip waarmee ze eilanden kunnen creëren of zand van de bodem kunnen schrapen. Die dus deze week te water is gegaan in Singapore, waar die gebouwd is. En ja, ik vond dat gewoon heel cool om te zien dat zoveel Nederlandse bedrijven, vaak ook familiebedrijven, zo toonaangevend zijn in de wereld. En dat weten we natuurlijk allemaal wel, maar dit individuele voorbeeld, vond ik nieuwswaardig. Ja,
het is een individueel voorbeeld met een prijskaartje van zo'n 400 miljoen, geloof ik, hè?
Ja, of honderden miljoen. Ja, het is heel veel. Zeker. Ja.
We gaan naar iets kleinere bedrijven die wel aan financiering moeten komen, uiteraard. De MKB-bank. Het is geen bank in de traditionele zin, maar een platform waar ondernemers makkelijker aan geld kunnen komen met hulp van de overheid. Afkomstig dat plan van het CDA. En deze week ging de Tweede Kamer akkoord met het plan. Nu moet de minister daar een vervolg aan geven. We spraken er eerder op BNR over met Hans Biesheuvel van ONL. Erg blij met dit initiatief en hij zei daar het volgende over.
Het moet echt een onafhankelijk platform worden die vanuit die ondernemer gaat redeneren. Zoals wat je net zei, de NMB dat vroeger ook deed. Daar hebben we heel veel behoefte aan. Hebben we nog maar 3 banken in Nederland over überhaupt die financiering kunnen verstrekken. Maar bijvoorbeeld ABN AMRO heeft nu ook onlangs alweer gezegd, nou, iedereen tot 1 miljoen euro is bij ons niet meer welkom. Nou, tot 1 miljoen is bijna 90% van de Nederlandse MKB. Dus er is gewoon nog maar weinig over van die Nederlandse banken als het gaat om MKB-financiering. Dus dit is hard en hard nodig.
Ja, er valt een gat, Monique, dat is duidelijk. Die grote banken die zien het niet meer zitten. Die krijgen het niet meer op een aantrekkelijke manier rondgerekend. Maar deze MKB-bank is ook geen, zoals ik zei, traditionele bank. Bedrijven die geld nodig hebben kunnen daar in contact komen met geldschieters, vaak non-bankaire financiers. Wat gaat dit opleveren?
Nou, ik kan dat nu nog niet zo goed inschatten. Ik had ook natuurlijk het artikel even gelezen. En toen las ik dat vanuit het kabinet bedacht was van ja, dan komt er weer een loket en een filiaal in de regio met een accountmanager. En ik denk, ja, dat is een beetje weer terug naar af. Dat kan er ook niet uit. Dat hebben we gezien bij de andere banken. Dus als het een platform wordt om diverse financiers bij elkaar te brengen, zodat het een one-stop shop is voor een ondernemer. Dus dat die versnippering weg is, dan denk ik dat het een goed idee is. Maar het belangrijkste is dat de overheid garant gaat staan voor bepaalde leningen waar de bank zeg maar wat te ver gaat voor de bank. En dan komen we wel verder. Maar dat is dus, ja, daar zou wel echt stappen mee gezet kunnen worden.
Ik herinner me een plan van een tijdje terug, maar volgens mij is het nog steeds wel opportun. Van MKB Nederland zegt, we hebben de Volksbank al in staatshanden. Hou dat nou zo. Maak dat inderdaad een staatsbank waar onder andere het MKB kan aankloppen voor financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden. Want dan hoeft er niet zo'n rendement gerealiseerd te worden, want de staat is de aandeelhouder. En zet dat dan meer zoden aan de dijk?
Ja, nou ja, daar moet je dan altijd weer mee oppassen dat die bank niet gaat concurreren met de andere bank. Dat je oneerlijke concurrentie krijgt omdat het dan gefinancierd
maar
wordt door de overheid.
Maar dat zijn banken die het sowieso nu al laten liggen. Want die zeggen, het is voor ons niet aantrekkelijk.
Nee, maar ik zou zorgen dat er een platform komt dat je de banken kan laten samenwerken en dat de overheid garant staat. Kijk, dan kan de klant ook kiezen waar die naartoe wil. En dan wordt het niet in één hoek gedrukt. Dus, en de overheid is natuurlijk zelf geen bankier. Dus ze kunnen ook niet alles zelf doen. Hè? Dus dat is ook wel een vak.
Linda, wat denk jij van dit initiatief en hoe dat dan eventueel nog een vervolg moet krijgen?
Nou ja, het was voor mij, toen ik het artikel las, enigszins nieuw nieuws. Want mijn bedrijf valt niet onder het is geen MKB-bedrijf. Maar ik vroeg me ook af wat jij net zei over waarom het niet aantrekkelijk is. Is het niet aantrekkelijk omdat het te kleine leningen zijn? Zit er te groot risico aan? Ik dacht tegelijkertijd, kijk, ik leid een start-up en dus vaak gewoon geïnvesteerd door VC's. En is een heel ecosysteem voor. Er is genoeg geld in de markt. Dus in feite zou je mijn zinziens echt ook een soort marktplaats eigenlijk willen creëren van persoonlijke investeerders, een soort Kickstarter plus.
Je hebt die bank helemaal niet nodig, zeg jij?
Nee, tenminste, toen ik dat artikel las van waarom zijn die banken überhaupt nodig? En ik begrijp wat jij net zei, dat dus de overheid bepaalde leningen moet garant moet staan, dat snap ik in dus uitzonderlijke gevallen. Maar ik denk dat er creatievere oplossingen ook mogelijk zijn en dat er eigenlijk een soort assetklasse ontstaat. Want als je kan investeren in een obligatie, dan zou je toch ook moeten kunnen investeren in bepaalde projecten van MKB-bedrijven.
Nou, de vraag was oorspronkelijk aan jou gericht, Monique.
Ja, nou ja, kijk, dus als je een start-up bent, dan ben je nu natuurlijk heel interessant en daar is heel veel geld voor. En als je natuurlijk een bedrijf bent wat langer op de markt is en je wil bijvoorbeeld een rekening courant, dat krijg je als start-up op een gegeven moment voor je scale-up, dan heb je ander geld nodig. En daar zit soms het pijnpunt. En als je dan een rekening courant krediet wil, wat heel fijn is, omdat je dan klappen op kan vangen, bijvoorbeeld ook met containerschepen die allemaal tegelijkertijd aankomen, dan was dat voorheen makkelijker als bedrijf om te krijgen dan nu. Want nu moet je privé garant staan, je moet je huis inzetten. En daarom is het ingewikkelder geworden. Ja, en daarvoor zou de overheid garantie stellen.
Maar snap je dat die banken wat te terughoudender zijn geworden? Want een paar jaar geleden was de kritiek van veel bedrijven nog, of op veel bedrijven, die liggen voortdurend aan het kredietinfuus van banken. Dat is ook niet gezond.
Nee.
Banken hebben natuurlijk hun lesje wel geleerd. Er horen nou eenmaal risico's bij ondernemerschap. Maar als we dat kunnen beperken, heel graag. Dus die zijn nu huiverig om erin te stappen. Is dat allemaal een logische reflex van ook de afgelopen jaren?
Ja, het klopt wel. Kijk, de afgelopen jaren sinds de kredietcrisis zijn natuurlijk al die eisen verscherpt. En nu dan slaat het weer een beetje door. En nu zouden we weer een beetje terug moeten gaan. En verder vind ik wel dat de overheid garant moet staan voor bijvoorbeeld innovaties die voor ons als burgers het leven beter maken. Maar waar je in eerste instantie niet van denkt, dat zou misschien een bedrijf kunnen zijn wat heel winstgevend wordt. Dus dan gaan die VC's er niet in. Maar het is wel een oplossing voor iedereen.
Ja, het gezamenlijk belang.
Voor het gezamenlijk belang. En dan kan je als overheid daar wel garant voor staan. En dat zou wel fijn zijn.
Ja. Nog even kort, nu we het toch over die bankensector hebben. Deze week verhoogde ABN AMRO de prijzen voor het bankieren voor zakelijke klanten. BV's, corporaties gaan elke maand €6,50 per maand dus betalen voor het klantonderzoek. En buitenlandse bedrijven betalen daar €20 voor. ABN AMRO zegt er zelf een paar verklaringen voor te hebben. Namelijk, ze moeten blijven investeren in nieuwe betaalmethodes. Maar toch ook zeker het klantenonderzoek, het voorkomen van witwassen, het financieren van terrorisme, alles wat we al een paar maanden, zeker jaren al voorbij horen komen. Het speelt ook een rol. En als je dan nog in een sector actief bent die daar gevoeliger voor is, dan kan de prijs ook nog weer verder oplopen. Is dat verklaarbaar of niet?
Ik denk dat het verklaarbaar is, maar ik ben zelf klant bij ABN AMRO en ergens schrok ik van het percentage. Je betaalt nu volgens mij 1,95 per maand en het gaat naar 2,95. Dus het is gewoon een percentage van een groei van 50%. Ja, dat vond ik nogal wat. Zo van, dit hadden ze langzaam ook doelen te kunnen laten nemen. Dus ik denk dat mijn klanten, als ik mijn maandbedrag van nu rond de 40 euro... hup in één keer naar 60 euro laat toenemen.
Maar die vraag kan ik niet ook aan jou stellen. Ja. Want blijf jij dan bij ABN AMRO of niet?
Nee, ik ben over het algemeen heel tevreden over mijn bank. Maar het zal is in dit geval niet een reden zijn om te verplaatsen. Maar ik vind het wel, ik vind het geen goed ondernemerschap van hen.
Als je toch blijft.
Ja, daarom. Ja, en dat is dus het lastige van deze markt.
ABN AMRO is natuurlijk een commerciële bank. En ze hebben natuurlijk gekeken naar de tarieven in de markt.
Er zit ook nog wel een staatsbelang in, hoor.
Ja, een beetje wel. Maar goed, je kan kijken, oké, vorig jaar wat hadden ze voor winst? 1,2 miljard of zo. Dus is het dan echt nodig? Aan de andere kant, hun tarieven lagen best laag in de markt. Dus ze hebben het gewoon een beetje opgetrokken naar het gemiddelde. Maar dat Know Your Customer verhaal waar je het net over had, witwassen, daarop letten. Ja, dat is wel een enorme kostenpost voor de banken. En dan daar is de vraag van, hoort dat wel bij de banken thuis? Of is dat meer iets voor de overheid? En daar ben ik het niet mee eens, dat het allemaal bij de banken ligt. Dus dat is eigenlijk een onmogelijke opgave.
We gaan naar die relatie tussen bedrijven en overheid in het tweede deel van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het ondernemerspanel is te gast. Monique Ansink, Alinda Wit. Wij gaan praten over familiebedrijven. De voorzitter van MKB Nederland sprak eerder deze week bij de uitreiking van de Familiebedrijven Awards. En hij pleitte daarvoor een stabieler economisch beleid. En hij vindt dat de overheid de afspraken met ondernemers strikter moet nakomen. Het is niet de eerste keer dat hij soortgelijke woorden gebruikt. Alinda, hebben MKB'ers, familiebedrijven last van een wispelturige overheid op dit moment?
Ik vond het echt een heel lastig onderwerp. Omdat ik er zelf weinig. Ik weet er eigenlijk te weinig van. Ik heb het te weinig zelf ervaren.
Dat is misschien toch ook een signaal. Als jij zegt, ik kan hier prima ondernemen.
Ja.
Ik kan ook rekenen op de overheid daar waar nodig.
Ja. In het stadium waarin mijn bedrijf zich bevindt, is dus de overheid een support. En ik heb geen nog persoonlijke ervaring in het bedrijf met hoe de overheid zich gaat opstellen op het moment dat wij belasting moeten gaan betalen.
Gaat het wel over. Hè? Je heeft het over gejojo met tarieven, het beperken van de renteaftrek, het versoberen van de verliesverrekening. Zijn dat voor jou bekende fenomenen, Monique?
Nou, wat je wel ziet is dat we natuurlijk wel een zwabberend beleid hebben. Daar ben ik het wel helemaal mee eens. En als je dan nu de krant openslaat, staat er ook, de rekening gaat weer naar de bedrijven. We gaan de belastingen verhogen voor bedrijven.
Dat noem ik ook wel een knap staaltje lobby, want er wordt voorlopig nog geen enkele rekening neergelegd. Natuurlijk.
Nee, maar ik bedoel, als je dat leest morgens en je was eigenlijk vrolijk opgestaan en je wil naar je werk gaan en je leest dat, denk je, wat hangt er ons allemaal boven het hoofd? En wat betreft de familiebedrijven, daar die borregeling om het over te nemen als kinderen van je ouders, van je vader of je oom, daar is een mooie regeling voor, wat ook wel in het leven is geroepen, omdat anders dat gewoon onbetaalbaar was. Ja, daar willen ze ook aan gaan morrelen. En dan denk je als bedrijf ook wel, oké, hoe gaan we dit dan nu organiseren? Hoe moet je dat financieren? Daar hadden we geen rekening mee gehouden. En en daar wordt geen duidelijke uitspraak over gegeven. Dus dat hangt dan in de lucht.
Maar onbetaalbare overheid, hè, dat zijn toch vrij grote woorden. Kun je dat zeggen op het moment dat ook die overheid, natuurlijk kun je zeggen, het is hun eigen beleid geweest om voor lockdowns te kiezen, hè, tussen haakjes. Maar er is ook grift de portemonnee getrokken om er toch voor te zorgen dat bedrijven overeind zijn gebleven. De faillissementcijfers zijn historisch laag. We hebben het zojuist gehad over makkelijkere manieren, met daarin ook een rol voor financiering van MKB-bedrijven. Is de overheid nou werkelijk zo onbetrouwbaar? Wordt er heel veel meer gezegd dan gedaan?
Nee, ik vind de regelingen die zijn getroffen tijdens de lockdowns, die zijn echt heel goed geweest. Dat weten we ook allemaal. En dat hebben ze ook echt heel snel de lucht in gekregen. En daarvoor moeten we eigenlijk met z'n allen trots zijn op onze overheid. Want dat was binnen een paar maanden geregeld. Dus dat was heel goed. Alleen wat je vaak hebt, is dat er heel veel wordt overgesproken. En dan ben je als bedrijf wel, oké, er wordt overgesproken, maar wat gaat het nou uiteindelijk worden? En dat duurt dus vaak te lang. Dus wat ze in de lockdowns hebben gedaan, hebben ze snel gehandeld. behandeld en dat is goed gegaan. En dat is eigenlijk ook zoals bedrijven willen werken. Ja, of je hebt het erover en je regelt het en heb het er anders niet over. Maar ga niet zoveel onrust veroorzaken.
Maar dat zijn natuurlijk acute situaties waarin je dan ook acuut moet optreden. Ja. Vonhoff heeft het ook over de toekomst, over grote investeringsopgaven die te maken hebben met de verduurzaming van Nederland, innovatieve karakter van bedrijven, ook van familiebedrijven, het opleiden van mensen. En stelt hij vast, op dit moment is de situatie economisch zo onzeker. Misschien niet valt alles toe te schrijven aan de overheid, maar bedrijven zullen wat dat betreft, ook al is het hartstikke hard nodig, op de rem trappen, omdat ze het gewoon niet aandurven.
Ja. En dat is echt gewoon een groot risico. En dat, als we het hebben over die MKB-leningen, dat die overheid zou moeten supporten, vind ik dat ook juist echt areas waar dus de overheid ondernemers zou moeten ondersteunen. Op duurzaamheid, op toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat we ook nog in 2050 een goed Nederland hebben voor de kinderen die nu geboren worden? En dan moeten we vandaag naar handelen. En dan zou je niet willen dat bedrijven vanwege stijgende inflatie, stijgende rentepercentages, investeringen die vandaag gedaan moeten worden en dan zoveel efficiënter
zijn.
Jullie
dan, zijn jullie daar binnen Lovebury ook al terughoudender in geworden? Dat je denkt, we weten niet hoe het zich gaat ontwikkelen, dus we trappen even op de rem?
Nee, eigenlijk niet. Maar dat komt ook natuurlijk. Kijk, het is een heel andere situatie. Weet je, het belangrijke, ons abonnementsmodel hebben wij in augustus gelanceerd. Dat is nu alleen nog maar gewoon het over de bühne brengen en groeien. En er is nog ongeëvenaarde potentie.
Zo mag ik het horen.
Ja.
Ongeëvenaarde potentie.
Volle vertrouwen.
Ja. Wat ik wilde zeggen is, de overheid en bedrijfsleven moet daarin hand in hand gaan. Weet je, we moeten ook niet als een soort concurrenten van elkaar tegenover elkaar staan. Maar we moeten het samen doen. Dus de dialoog tussen de overheid en het bedrijfsleven zou dan ook nog weer intensiever kunnen. En ze moeten ons meenemen in de ideeën. Dus niet dingen verzinnen en dan over de bühne gooien en dan kijken wat de reacties zijn. Maar neem het bedrijfsleven gewoon mee. Overleg wat het beste is.
Laten we het dan over harmonieuze bedrijven hebben. Tot slot. Familiebedrijf Betap. Dat is een Nederlandse tapijtreus. Familiebedrijf uit Genemuiden. En de eigenaren, twee broers, die praten niet met elkaar, is al jaren aan de gang. De rechter moest eraan te pas komen om tot een oplossing te komen. En ik wil jullie de eerste zin uit het FD-artikel niet onthouden. Ze zijn broers, bestuurders en boos op elkaar.
De drie B's.
Hebben jullie zelf wel eens in een situatie gezeten, misschien niet in familieverband, maar met een compagnon waarvan je dacht, dit is ontspoord, dit komt niet meer goed?
Nee, ik zelf nog nooit.
Het is heel. Ja, tuurlijk. Iedereen heeft dat natuurlijk wel eens een keer. Dit is treurig als dat gebeurt. En daar zijn wel oplossingen voor. Tuurlijk kan je, als je compagnon bent, de ene wil links en de ander wil rechts. Dat is altijd zo. Je bent twee verschillende mensen, dat heb je ook in een ander partnership. Dan moet je proberen het op te lossen. En er zijn wel verschillende manieren voor. En je kan dus dan in mediation bijvoorbeeld gaan. Je kan zorgen van tevoren om te voorkomen, als je met z'n tweeën een bedrijf gaat starten of met z'n drieën, dat je goede statuten maakt in de tijden dat het nog goed is.
Ze hebben nu allebei, volgens mij is dat ook wel een belangrijke factor van betekenis, een even groot belang.
Ja, dat is lastig. 50-50 is lastig. Dus als je dan van tevoren met elkaar gaat bedenken, wat zijn de worst case scenario's, en dat beschrijf je in de statuten, wat je in die situatie doet, dan kan je het voorkomen. En je kan ook bijvoorbeeld zorgen dat je een raad van commissarissen in dienst neemt, of een raad van advies, die bij padstelling uiteindelijk de doorslaggevende stem.
Raad van advies, ze zijn bij de ondernemerskamer uitgekomen. Ja, dus dan ben je het stadium al voorbij.
Nee, maar zij hebben dat dan waarschijnlijk geen raad van commissarissen of geen raad van advies. Dus dan kom je in een padstelling. En uiteindelijk, gelukkig, hebben we dan in Nederland de ondernemerskamer die ervoor zorgt dat het bedrijfsbelang in de gaten wordt gehouden. Ja, dat
wat er nu bedacht
regeling.
Is dat er een andere derde bestuurder wordt toegevoegd om ervoor te zorgen dat er in al die verschillende gremia, want het is een hele waaier van BV's en er zit nog een stak boven, een stichting administratiekantoor, dat er een derde bestuurder is die nu kan zeggen, het is nu 2-1, we gaan deze kant op. Want zij kwamen echt geen meter verder.
Dat is een volledige padstelling.
Dat zo van, als ik geschorst word, dan hij ook. Is dit dan een ingenieuze list om met die derde bestuurder te komen om dit te doorbreken?
Ja, er moet natuurlijk iets gebeuren om het te doorbreken. Maar je zou in feite, wat je net eerder ook al zei met die raad van commissarissen, en goede afspraken maken vanaf het begin over hoe je dit soort situaties kunt voorkomen. Ik vraag me af, ik heb het artikel goed gelezen, hoe zij dat beschrijven van de ene werkt aan de ene kant van het kantoor en een eigen kamertje, en de andere aan de andere kant van het kantoor een eigen kamertje, en alle werknemers zitten er als een soort. Ja, het zijn alleen maar verliezers. En dat is gewoon verdrietig.
Dat is wel een goede laatste vraag misschien. Deze twee broers die stonden blijkbaar in de quote 500. Het was een florerend bedrijf met een enorme potentie, om jouw woorden te herhalen. Enorme mogelijkheden nog. Hoeveel is het je waard om dit nou, ik zeg niet meteen te gronden te richten, maar toch ervoor te zorgen dat het perspectief voor die onderneming ernstig verandert, omdat je er persoonlijk niet uitkomt met elkaar.
Ja, en dat is gewoon heel verdrietig.
Ja, het is gewoon dus heftig. Ze zijn helemaal ingegraven in de loopgraven. En uiteindelijk is het dus goed dat er een ondernemerskamer is in Nederland die dan dit gaat beslechten. Er komt een derde bij en dat is goed, want dan is het 2-1. En ja, daar moet je bij neerleggen.
Wij waren hier ook met z'n drieën. Ik heb het niet ervaren als 2-1.
Nee, ik geloof het ook niet.
Dank jullie. Van harte. Monique Ansink van Jumbo Span Wandelfabrikant en All Day Nut. En Alinda Wit van Love Every in Nederland. Tot snel weer. Zometeen dan hoor je twee pitchers die hun bedrijf komen presenteren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.